Eigenlijk hoef ik Henk niet meer voor te stellen. Zo'n 2-3 keer per jaar komt Henk bij ons spreken. Henk Kersten is vanochtend om 6 uur van huis vertrokken. Woont in Sint-Geertruid bij Maastricht. En gaat vanmiddag weer terug. En Uné kon vanochtend niet meekomen. Had een andere afspraak, maar liet Henk onderweg weten dat ze ziek is en ligt in bed. Maar Henk en ik kennen elkaar al meer dan 20 jaar. Hebben een goede vriendschap, een open vriendschap met elkaar. We kunnen met elkaar diep gesprekken voeren, maar we kunnen ook bijna janken van gewoon gezellig hebben en de grappen. Soortgelijk humor. En het is heel fijn om Henk hier te hebben en het is fijn om de mensen te horen van onze gemeente dat ze het elke keer weer heel fijn vinden als Henk komt spreken. En wij vinden dat Henk is een van de investeerders, vaste investeerders in deze gemeente. En Henk, wij hebben een open deur naar jou toe en onze harten staan open. Voel je vrij en breng wat de Heer op jouw hart legt om ons mee te voeden. Ik wil u zegen bidden en vrijmoedigheid voor Henk. Weer eens wil ik u bedanken voor ons persoonlijke vriendschap, maar ook de verbondenheid die we hebben met Henk als gemeente. En ik wil bidden voor uw neef vanochtend ook, dat u haar aanraakt en haar geneest. En ik wil bidden, Heer, dat u ook deze ochtend tot ons spreken wilt. Wij stellen ons harten open, spitsen onze oren en bidden voor het woord van God tot ons te mogen komen door Henk, uw dienstknecht. Amen.
Amen. Dank je, Gert-Joop. Goedemorgen allemaal. Het is goed om hier te zijn bij jullie. De hartelijke groeten van Redima in Maastricht. Komen vanochtend ook samen daar. Speciaal moment eigenlijk voor de kerk. We gaan onze eerste grote liefdegave hebben. Ook voor het werk wat we doen onder de Maastrichtenaren, we zien God echt aan het werk. Prachtig om te horen dat jullie bezig zijn met Alpha in het Spaans en voor de jeugd en volgend jaar ook voor kerk. Wij zijn bezig met onze derde Alpha dit jaar. En de een na de andere Alpha achter elkaar. We zien ook heel veel mensen komen. We zien mensen tot geloof komen. We hadden het voorrecht een paar weken geleden toen we het weekend hadden over de Heilige Geest. Dat een aantal mensen tot geloof kwamen, radicaal tot geloof kwamen. En één van is een meisje uit met een Hindoestaanse achtergrond. Kwam de vorige Alpha, had alleen maar vragen en vond alles toch wel lastig. Maar werd gaandeweg hongeriger en gaf haar leven over aan de Heer. Ze kwam naar voren en toen ging ze weer terug naar de plaats. Een ander meisje kwam naar voren, gaf haar leven aan de Heer. Onder tranen. En toen deden we uitnodiging voor de vulling met de Heilige Geest. En toen zei dat meisje uit van de Hindoestaanse achtergrond, zei ik, mag ik nog een keertje komen? Ja, je mag nog een keer komen. Je mag zo vaak komen als je wil. Maar we zien echt God aan het werk. Het is prachtig om te zien. En dankbaar voor wat God aan het doen is. Maar ook geweldig fijn om bij jullie te zijn. Geniet altijd erg om jullie te zien. De meeste van jullie zijn wat bekendere gezichten geworden. Bij sommige van jullie gezichten kan ik een naam plaatsen. Bij anderen totaal niet, vergeef me daarvoor. Maar ik wil graag met jullie vanochtend wat delen uit Hebreeën 11. Eigenlijk de titel, of wat ik op mijn hart had voor vanochtend, gaat over geloof en ontzag voor God hebben. Twee dingen, geloof en ontzag. Dat is wat er in Hebreeën 11 staat, vers 7. Het is het verhaal eigenlijk, de gebeurtenis van Noah. Heel bekend gedeelte voor velen, ook als mensen de Heer niet kennen. In allerlei kinderbijbels komt het verhaal ook overal voor. Maar er staat dit, door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. En daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid, die overeenkomstig het geloven is. En dat is het eventjes voor nu. Hebreeën 11 eigenlijk, als je de tijd zou hebben, en die hebben we vanochtend niet, maar als je tijd hebt komende dagen, waarom pak je niet Hebreeën 11 en kijk naar wat daar eigenlijk staat over al deze mannen en vrouwen die helden en heldinnen van het geloof. Mannen en vrouwen die hun geloof eigenlijk uitleefden. Die uitdrukking gaven aan hun geloof door wat ze deden, wat ze met hun leven deden. En vers 6 in Hebreeën 11 zegt dit: zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, om hem welgevallig te zijn, om hem te plezieren. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en dat hij een beloner is, voor wie hem ernstig of doelgericht of oprecht zoeken. En wat God eigenlijk zegt is dat in ons komen tot God moeten geloven eigenlijk dat hij is, dat hij bestaat, dat hij echt is of dat hij er echt is en dat hij leeft. En wat God eigenlijk wil zeggen tegen jou is, hij vertrekt niet uit je leven. Hij gaat nooit bij je vandaan. Je kunt altijd op God rekenen. En als je kijkt naar al die helden en heldinnen van het geloof, dan om hun geloof te ervaren zul je hun God moeten leren kennen. Want geloof en God kennen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je geloof staat nooit op zichzelf. Het is verbonden met het kennen van God. En met het hebben van een relatie met hem. En vers 6 zegt dat je niet alleen als je tot God komt moet geloven dat hij bestaat, maar ook dat hij een beloner is. Dat God je, met andere woorden, niet met lege handen doet staan als je tot hem komt. En als je een christen bent, als je Jezus kent, dan heb je een heel leven voor de boeg van dit tot God komen. En zelfs deze ochtend, we komen niet in de eerste plaats bij elkaar omdat we een paar kinderen opdragen in die zin. We komen niet bij elkaar om een paar liederen te zingen. We komen niet bij elkaar om elkaar te ontmoeten. Dat is fijn allemaal, maar dat is niet het eerste. Het eerste wat gebeurt eigenlijk is dat we hier samen tot God komen. En ik hoop dat het kerk voor ons meer is dan een zondagochtend bij elkaar zijn. Het is een zondagochtend en andere dagen en andere momenten van het komen tot God eigenlijk. En God zegt dit, niet alleen leeft God, maar hij stelt ook nooit teleur. En als je wel eens teleurgesteld bent, en dat kan gebeuren, dan is het niet in God zelf. Tenminste, dat zou niet zo mogen zijn of moeten zijn. God stelt niet teleur. Wanneer je tot hem komt, dan is hij een beloner. Dan hoor je hem spreken. Dan gaat God iets doen met het gebed. We mogen echt realiseren dat hij een beloner is. En toen ik erover nadacht, dacht ik, ja, maar wat is dan de beloning? Wat krijg je dan? Wat is dan de beloning? En eigenlijk ervoer ik dat de grootste beloning is dat God mij accepteert voor wie ik ben. En mij aanvaard heeft als zijn kind, dat ik onder zijn genade een kind van de Heer geworden ben. En dat hij houdt van mij en houdt van jou voor wie je bent. En dat is wat de Bijbel zegt, genade. Dat is een geweldige beloning. De beloning is dat hij geeft wat ik niet verdien en iets uitwerkt in mijn leven. En Hebreeën 11 geeft ook een antwoord op wat God de grootste vreugde geeft over ons leven. En dat is niet heel erg hard werken voor hem. En dat is niet uren van Bijbelstudie of Bijbellezen, hoe goed al die dingen ook zijn. Maar dat geeft God niet de grootste vreugde. Wat God de grootste vreugde geeft in jouw leven en mijn leven is dat ik hier sta en dat ik ben vanuit geloof. Dat ik hem vertrouw. Het is het geloof dat we met ons meedragen dat God behaagt. God heeft een plezier als jij en ik stappen zet in geloof. Omdat dat laat zien dat we hem vertrouwen. Weet je, sommige commentaren geven aan hier over die tijd van Noach. Dat de mensen in de dagen van Noach nog nooit de regen hadden gezien of meegemaakt. Dat het meer de dauw en de mist was die de aarde aan het bevochtigen waren. En niemand weet dat zeker, maar hoe dan ook. Niemand had nog ooit een vloedgolf meegemaakt, dat was wel voor zeker. En Noach had geen bevriende architect die om raad kon vragen over het bouwen van een boot. Die kon even naar iemand toe lopen en zeggen, kun je me even alsjeblieft helpen met het bouwen van een boot. Hij kon ook geen beroep doen op Piet Paulusma voor het weer. Dat was ook niet aan de orde. En ook geen milieuactivisten die hem konden helpen met de opwarming van de aarde. Dat was allemaal niet aan de orde. Noach kon op niemand anders aan. Dat was iets wat alleen maar God voor hem kon doen. En er staat dit. Hij bouwde een boot ergens midden op een droog stuk land. Nou, dat is niet erg slim. Als je nooit regen hebt gezien. Als je niet in de buurt van water bent, is het niet erg handig om een hele grote boot te bouwen waar er helemaal geen water is in de buurt. Tenzij je God gehoord hebt. Hebreeën 11 definieert geloof als dit. Geloof nu is de zekerheid van de dingen die je hoopt. En het bewijs van de dingen die je niet kunt zien. Dat zijn twee hele sterke woorden. Het geloof is zekerheid. En het geloof is bewijs. Nou, hoe ziet dat er dan uit als we kijken naar Noach? Stel je voor, jij bent Noach. En je bent bezig een boot te bouwen en dat duurt ongeveer 100 jaar. Want dat duurt het ongeveer. 100 jaar is hij bezig met die boot te bouwen. Dag in dag uit, maand na maand, jaar na jaar. En geen enkel vooruitzicht op een spatje regen. En God had gezegd, er komen dan dieren dichterbij, maar er kwam geen dier dichterbij in die 100 jaar. Ja, een paar muggen, een paar vliegen op zijn zweet af, denk ik, maar dat was het. En dan, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb altijd gedacht, ja, hoe moet Noach dat gevoeld hebben als hij daar bezig met die boot en die dieren zouden moeten komen? Hij kon moeilijk achter de tijgers aan en de panters en alle. Die moesten komen, ja, hoe? Het geloof voor de boot is één ding, maar het geloof dat die dieren gaan komen is nog iets anders. Dus, snap je, zijn hele leven is omgeven met al die dingen die hij niet weet. Maar de Bijbel zegt, voor Noach was het zekerheid. Wat hij deed was zekerheid. Hij had er een bewijs voor. Nou, wat was dat bewijs? Wat maakte voor Noach alles zo zeker? Wat maakte het voor hem zo rotsvast? Dat is maar één antwoord, denk ik. God had gesproken. God had gezegd. Nou, hoe vertaal je dat nu naar jou en mij voor vandaag? Ik neem aan dat God jou niet gevraagd heeft om een boot te bouwen. Maar in je komen tot God, gaat God tot je spreken en gaat geloof komen in je leven. Geloof voor iets dat hij wil doen. Iets waarbij je betrokken kunt zijn en zult zijn. En we zagen al eerder dat geloof is dat we weten dat hij is, dat hij bestaat. Met andere woorden, mijn denken en mijn redeneren, mijn verstand is erbij betrokken. We redeneren van binnen wat God tegen ons zegt. En dat is een deel wat Noach gedaan heeft. En Noach begon niet met de gedachte van, tjoh, wat zou het toch prachtig zijn om een boot te bouwen. Ik heb nog geen hobby, laat mij nou eens een leuke hobby hebben. Laat de boot te bouwen een hobby worden voor me. Maar wat er gebeurde is dat ergens kwam dat zaad van geloof, dat spreken van God is een hart en denken dat God dit wilde doen. En hij heeft ongetwijfeld is hij daarmee gaan stoeien over nadenken en worstelen. Het heeft hem bezig gehouden vanaf het begin. En zo de eerste stap van een groeiend geloof is dat je God over iets hoort spreken. Dat God iets persoonlijks tegen jou zegt en tegen mij zegt. Dat kan zijn door een droom, dat kan zijn door een profetie, dat kan zijn door een schriftgedeelte, door een tekst, door een andere christen, door iets wat je in de iets wat gebeurt om je heen. En je begint na te denken over iets. Weet je, enkele jaren geleden toen werd er aan een echtpaar uit Engeland gevraagd of zij een kerk wilde planten in Amsterdam. En ze waren heel erg verlangend wel. En hij was zelf een kerkleider en hij voelde, hij wilde dat doen of zij wilde dat samen doen. En we hadden een tijd met hen samen, we waren aan het eten met elkaar. En tijdens de maaltijd stelde ik hem de vraag eens van, heb je God hierover gehoord? Heeft Jezus het tegen je gezegd om een kerk te bouwen? Toen waren ze allebei heel erg stil. En toen zeiden ze, we moeten erover nadenken. En zijn teruggegaan naar Engeland. En het had intussen al de kerk overgedragen aan andere leiden. En ze zouden in de zomer komen. Maar die vraag had hen bezig gehouden. Want zij kwamen tot ontdekking dat het niet God was die tot ze gesproken had, maar ze waren erg in hun sas met het feit dat ze gevraagd waren. En je bouwt geen kerk in Amsterdam als je God niet hebt gehoord. Het gaat over het spreken van God. Het tweede aspect van geloof is dat je ergens van overtuigd raakt. Wat God heeft gezegd in je leven, dat heeft een effect op jou van binnen. Als God iets tot je gezegd heeft, dan neemt dat ergens vorm aan in je leven en waarheid komt dan van binnen. En je gaat zien dat het eigenlijk God is die gesproken heeft. En ik denk dat Noach op een bepaald moment realiseerde, dus niet alleen maar dat ik dit voel of denk of beleef, maar nu weet ik dat God iets tegen me gezegd heeft. En niet langer is het alleen maar iets in zijn denken, maar het begint zijn hart te beroeren en het begint erover na te denken. En zijn diepe innerlijk raakt overtuigd, u wilt dat ik dit ga doen. En dan is er het derde aspect van geloof. En dat is wat we zien gebeuren in Genesis en ook in Hebreeën. We lezen al die mannen en vrouwen. Vanaf van het ontvangen naar het overtuigd raken tot toewijding. En toewijding betekent dat ik dus wat ik beleef van binnen en wat ik geloof met mijn hele hart handen en voeten gaat geven. Dat ik het uitwerk. Dat ik het ga doen. Dat is wat Noach deed. Hij ging het doen. En Noach handelde naar wat God gesproken had. Weet je, er is een profeet in het Oude Testament en zijn naam is Jona. En Jona doet de eerste twee stappen erg goed. Jona had God gehoord. En Jona was overtuigd geraakt dat God wilde dat hij het deed. En hij rende weg. Het laatste deel deed hij niet. De toewijding miste hij. De eerste twee akkoord. Maar de laatste niet. De Bijbel noemt dat niet geloof. Je kunt God horen, je kunt ervan overtuigd zijn, maar als het uiteindelijk niet uitmondt iets doen, dan is het niet geloof. Dan kun je spreken over geloof, maar het is geen geloof. En bij Noach was het gevolg van dat hij God gehoord had, overtuigd was geraakt dat het God was die sprak en zich toe ging wijden, is dat hij zijn gezin begon te betrekken in de missie. Hij begon zijn gezin te betrekken in datgene wat God gesproken had. En wat hij doet is hij neemt ze allemaal mee op dat avontuur van geloof. En met elkaar gaan ze deze reis van het geloof aan. En ik weet niet precies wat Noach wist vanaf het moment dat God zei, bouw een boot. Ik denk dat hij gaandeweg God bleef horen over hoe dan precies. En zoals het met velen van ons gaat eigenlijk. God laat vaak alleen maar de eerste stap zien. Als het gaat om je geloof, dan laat hij de eerste stap zien. En als je bent zoals ik ben, wil ik graag het hele plaatje zien. Maar als ik terugkijk in mijn leven, heb ik altijd alleen maar de eerste stap gekregen. Ik heb nooit de rest gekregen. Die kwam terwijl ik de eerste stap zette. God eigenlijk wil dat we een eerste stap zetten. En ik waardeer wat Gert Joop hier net zei over mij, maar ik heb naar Gert-Joop en Debbie gekeken over de jaren dat we in vriendschap met elkaar optrekken. En ik weet dat zij datzelfde hebben gedaan toen ze in Zuid-Afrika waren. God gaf ze de eerste stap. En de eerste stap was naar Nederland te gaan. Ik heb me altijd gevraagd, waarom toch in hemelsnaam Voorthuizen? Ja toch, van alle plaatsen in Nederland, Voorthuizen. God laat maar één ding zien. En als we weten dat God het is en toewijden daaraan, dan doet God de rest. Dan komen de andere stappen. Ik denk Gert, Joop en Debbie, daar ben ik van overtuigd. En als we ook met elkaar spreken, is de details waren niet duidelijk. De eerste stap wel. Ze wisten niet wat daarna kwam. En misschien met velen van ons hier heb je precies hetzelfde meegemaakt. En is jouw story, jouw verhaal van het geloof, een uniek verhaal in jouw wandelen met de Heer. Vaak heeft God je precies genoeg om net de volgende stap te zetten. En wat het doet, is het houdt je dicht bij de Heer. Het houdt je dicht bij zijn plannen voor je leven. Wat ik ook gemerkt heb, is dat God doet altijd precies op tijd. Maar ik heb ook gemerkt dat het op zijn tijd is, niet op mijn tijd. Vaak net wat later. En soms net op tijd. Maar Noach handelde ernaar en hij gaat aan de slag. Wat gaat hij doen? Hij gaat hout halen en hij gaat een vak leren. Hij was geen botenbouwer, hij gaat een vak leren. Weet je, kan ik dit zeggen? Je geloof, mijn geloof, levert altijd iets op. Hoe lang ik ook kijk naar mannen en vrouwen van het geloof, het levert iets op. Als ik terugkijk over mijn leven, dan hebben we het altijd beter gehad met elke stap. En dat bedoel ik niet beter financieel, want soms is het juist de andere kant uitgaan financieel. Sommige stappen met de Heer kwamen er financieel minder goed af. Maar we hebben altijd een vrucht gevonden in dat God ons verder nam in het kennen van Hem. Geloof moet ergens zichtbaar gaan worden. God zoekt niet mensen die praten over hun geloof, maar mensen die het zichtbaar maken in de stappen die ze zetten. Geloof moet ergens zichtbaar worden. Weet je waar veel mensen denken waar geloof begint? En heel vaak is de impressie, geloof begint als ik me toewijd. Maar God zoekt geen toewijding als de eerste stap van geloof. Voor Noach kwam toewijding nadat hij God had gehoord en nadat het proces van binnen gaande was. God zoekt niet eerst jouw toewijding. Het is niet eerst dat God zegt, nou wil ik een commitment van je. Wat God zoekt is dat hij tot je kan spreken. Wat God zoekt is de relatie, wat God zoekt is de intimiteit. Wat hij zoekt is met jou op te trekken. Er gaat een proces aan vooraf. Iets dat bij jou en bij mij van binnen ontwikkelt. En de vraag is, laat je dat toe? Wil je dat? Weet je, sommige mensen denken dat ze het willen, maar vinden het ook wel een beetje spannend. Weet je, geloof, een ander woord voor geloof is vertrouwen. Dat rotsvaste vertrouwen dat God zal doen wat hij beloofd heeft. Die zekerheid, dat bewijs, dat is wat Noach had. Met andere woorden, Noach zag de boot voordat hij de boot ging bouwen. Als God jou iets laat zien, dan zie je al waar het heen gaat, zonder dat je het nog gezien hebt. Iets is zichtbaar, maar het zichtbaar is van binnen. Het is een beetje hetzelfde als met wat gebeurde met Walt Disney, met Disneyland. Toen Disneyland klaar was en officieel geopend werd, zei iemand tegen de vrouw van Walt Disney, die intussen overleden was, het is zo jammer dat Walt dit nooit heeft kunnen zien. En haar reactie was, oma Walt heeft het gezien. Hij zag het al lang geleden. Hij droomde ervan. En hij zag het al voordat het er was. Geloof is iets prachtigs, iets unieks. En geloof is zo'n persoonlijke gift van God naar jou toe. Weet je, in Hebreeën zie je het verschillend is voor elk persoon. Abrahams geloof kwam tot uiting in het feit dat hij zijn stad verliet. En zijn vaderland verliet. En in tenten ging wonen. God zegt, daar werd hij een vader van geloof. Sarah's geloof was in het krijgen van een baby. De ouders van Mozes, hun geloof zat in het loslaten van Mozes. Een plaatsen in een biezenmandje. En hem uitzetten op een rivier, vertrouwen dat hij in goede handen terecht zou komen. Ik weet niet of je er ooit over nagedacht hebt. Als moeder is dat bijna onmogelijk. Als ouders is het onmogelijk. En misschien in meerdere mate, mindere mate, maar allemaal als ouders komen voor die uitdaging te staan. Moeders, je komt voor die uitdaging te staan. Dat je je kind loslaat. Er zijn momenten dat je kind loslaat. Ze gaan voor het eerst naar de grotere school. Ze gaan naar de universiteit. En ze gaan weg van huis. Gisteren was het nog bij onze kleinkinderen. En het is een grapje onder de... Maar mijn dochter zei tegen haar zoon van Gideon. Je gaat er nooit weg en je blijft er altijd bij mama wonen. Hij zei, nee, ga studeren. Ik denk dat zodra ik ga studeren, ben ik uit huis. De droom van elke moeder is dat ze nooit hoeft los te laten. Maar dan komt het moment. Maar ik moet denken aan waar Hebreeën over schrijft, over dat volk dat dan Jericho inneemt. Sorry. Dat ze 7 dagen rondom de stad lopen. Daar heb je geloof voor nodig. Geloof om niks te zeggen als iedereen je beschimpt. En 7 dagen voor gek verklaard worden. Als je eromheen loopt. En er gebeurt helemaal niks en je mag niks zeggen. Tot de 7e dag. En als je kijkt naar jouw leven. Wat is het waarvoor God je geloof geeft? Ik heb gemerkt dat het persoonlijk is. Ik merk dat voor sommigen van ons God je een bijzonder geloof geeft voor iets specifieks. Er zullen sommigen hier zijn die geloof hebben voor het bidden voor de zieken. Het opleggen van handen en mensen tot genezing te zien komen. We hebben mannen en vrouwen meegemaakt over ons hele leven die specifiek geroepen zijn. En ik geloof dat we allemaal geroepen zijn als christenen om in dat geloof actief te zijn, te bidden voor de zieken. Maar tegelijkertijd zijn er sommigen die een speciaal mate van geloof hebben daarvoor. Sommige mensen hebben bijzonder geloof dat mensen verwachting raken en kinderen kunnen krijgen. Anderen hebben geloof dat families bij elkaar komen. Andere mensen hebben weer bijzonder geloof voor financiën. En misschien ontdek je je eigen geloofsreis, waar God je een specifieke mate van geloof voor geeft. En wat er gebeurt als God je geloof geeft voor iets, dan lijkt het alsof hij je leven inkadert. Het wordt een beetje benauwd eigenlijk. Het wordt een beetje eng. In die zin, je kan nog alleen maar op God vertrouwen. Er is niet heel veel anders. Want je omgeving, Noach had niet zoveel mensen meer om hem heen. Niemand begreep eigenlijk waar hij mee bezig was. Op een gegeven moment kan het zo zijn dat God je in iets zet en je denkt, maar ik sta er een beetje alleen voor, zo voelt dat zo. En als dat gebeurt, en ik kan terugkijken en ik heb het op verschillende momenten zien gebeuren, aan de ene kant is het prachtig dat het gebeurt. Want als dat gebeurt, weet je dat je geloof echt is. Je kunt ook op niemand anders rekenen. Aan de andere kant heb ik gemerkt dat het ook o zo spannend is als dat gebeurt. Want mensen om je heen begrijpen het niet echt. Jaren geleden, onze kinderen waren klein. Onze jongste zoon, Bram, was 8 maanden oud. En met onze 4 kinderen riep God ons om naar Engeland te gaan. We wisten nog niks over werk of waar we zouden wonen. Alleen dat God wilde dat we gingen. 1 stap. 1 detail. 1 detail was, zet wat dozen in een aanhanger en naar de andere kant. Ik kan me het moment herinneren dat ik op de rand van het bed bij mijn ouders op de slaapkamer ging zitten. Met mijn ouders samen, omdat we het hun eerst wilden vertellen voor de rest van de familie. En we vertellen aan hen dat God ons geroepen heeft om naar Engeland te vertrekken. En mijn vader zegt, ja, wat is je baan dan? Ik heb geen baan. Waar ga je van leven dan? Weet ik niet. Waar ga je dan slapen? Ja, weet ik ook nog niet. En neem je de 4 kleinkinderen mee? Ja, neem je 4 kleinkinderen mee. Gaan we ze nog terugzien? Als je overkomt misschien, ja. Mijn ouders begrepen daar helemaal niets van. En als ik terugkijk, als een van mijn kinderen dat bij mij zou doen, mijn hart zou het begeven, denk ik. Maar ik ben zo dankbaar, want ze lieten ons gaan. En ze eigenlijk in de vrede van de Heer. Ook al was het voor hen zo spannend. Ze kennen de Heer niet. Maar je omgeving begrijpt het niet altijd. Wij begrepen ook niet veel, alleen dat God wilde dat we gingen. En wat er gebeurt is dat God wil dat jij en ik beseffen dat jouw geloof en je wandel met de Heer authentiek is en uniek is en bij jou past. En een deel is van zijn plan voor je leven. Als je nergens in je leven meer expressies hebt van geloof, dan mist er iets. Geloof is Gods weg om te laten zien dat hij wil werken door je leven heen. Maar er gebeurt nog iets met Noach. Want Noach heeft zichzelf hervonden door het geloof. Het geloof gaf hem nieuwe identiteit in zijn leven. Het geloof veranderde de koers van zijn leven, maar daardoor gebeurde er iets bij Noach van binnen. Want Lamech, zijn vader, had Noach Noach genoemd. En de naam Noach betekent rust. Maar die naam was niet voor Noach zelf. Het was niet dat zijn vader zei, ik wil dat jij rust krijgt. Weet je waarom hij die naam gaf? De Bijbel zegt dit, in Genesis 5. Maar dat Noach degene zou zijn om zijn ouders te troosten en zijn ouders rust te geven van al het werken en zweten tijdens al het zware werk. En Noach, door het geloof en doordat God begon te spreken, brak met het keurslijf dat zijn ouders over zijn leven hadden gelegd. Soms kun je als ouders zulke hoge verwachtingen van je kids hebben. Verwachtingen waar ze nooit aan kunnen voldoen. En hopen dat je kinderen voor jou doen wat jij zelf niet hebt kunnen doen met je eigen leven. En voor Noach was het onmogelijk om daaruit te ontsnappen als het ware. Want dat was eigenlijk de koers van zijn leven. Maar door het spreken van de Heer veranderde die koers en kwam die vrij eigenlijk. Zijn geloofstappen zetten hem vrij van een ongezonde claim over zijn leven. Van benauwde en begrenzende verwachtingen van anderen om hem heen. En niet langer was zijn leven uit vrees voor andere mensen of van wat anderen zouden denken of wat anderen zouden willen met zijn leven. En niet langer te proberen aan iets te voldoen. Ik geloof met heel mijn hart dat we in een samenleving zitten waar we zulke hoge verwachtingen hebben van elkaar. Het moet ook allemaal maar goed lijken en een hoge standaard zijn. Het is verstikkend. En je geloof bevrijdt je daarvan, omdat je niet langer voor mensen leeft, je leeft voor de Heer en je doet wat Hij van je vraagt. Staat in Genesis 6 dat Noach genade heeft gevonden in de ogen van God. En in Jezus Christus heb jij diezelfde genade ontvangen. Niet in wat anderen van je vinden of wat anderen van je denken. Maar dat je door het geloof de plannen van God over je leven kunt omarmen. Plannen die hij heeft voor je toekomst. En Noach's visie van God bepaalde de rest van zijn leven. Weet je, Noach leefde niet om slim te zijn. Het was niet dat hij probeerde slimmer te zijn dan de rest om hem heen. Hij was niet bezig met een grotere boot te bouwen om indruk te maken op andere mensen. Dat was niet zijn motivatie. Hij was niet aan het pochen omdat niemand dat ooit eerder had gedaan in zijn leven. Maar de Bijbel zegt, hij had ontzag voor God. En de vrees voor de Heer bracht hem op dit pad. Hebreeën 11 spreekt niet alleen over geloof, maar ook over ontzag. Noach deed het niet alleen uit geloof, hij deed het, staat er, uit ontzag voor de Heer. Uit ontzag heeft hij de boot gepakt. Weet je, ontzag voor God hebben, vrees voor God hebben, komt ongeveer 300 keer voor in de hele Bijbel. En het betekent meer dan respect voor God hebben. Of zelfs het normale begrip van ontzag hebben. Het maakt deel uit van een veel groter plaatje. Weet je dat Gods vrezen is eigenlijk iets heel positiefs. Er staat in het Oude Testament dat in Genesis dat baby's gespaard bleven. Omdat de Hebreeuwse voetvrouwen God meer vreesden dan Farao. In Exodus. En als Mozes zijn leiders kiest, dan kiest hij Godvrezende mannen. Nou, waarom is dit? Waarom is de vrees voor God zo vreselijk belangrijk? Because de vrees voor de Heer bewaart ons voor vrees voor mensen. En het zorgt er ook voor dat ik uit de buurt blijf bij alles wat zonde heet en zonde is. Want zij die God vrezen, die houden voortdurend eigenlijk rekening met God. En het houdt ze gericht en bewust van de aanwezigheid van God. Weet je, dat benauwt mij ook altijd, in een bepaald opzicht. Als ik sta voor jullie. Weet je wat ik het meest angstige vind van staan voor jullie? Is niet jullie. Hoewel ik ook best wel onder indruk ben van jullie. Maar de vrees van de Heer. Dat ik hier sta en dingen zeg waar God het niet mee eens is. Waarvan God zegt, dat is lariekoek. Staat niet in mijn woord. Dat ik iets tegen jullie zou zeggen waar je mee weggaat en het leidt je op een verkeerde plek. Dat is mijn grootste vrees. Dat ik iets deel wat je van God afleidt in plaats van naar God toeleidt. Vrees van de Heer, voor de Heer houdt je heel dicht op het pad. Wat wilt u, Heer? En doordat Noach bleef wandelen in de vrees van de Heer, redde hij zijn hele gezin, staat er. Wat een prachtig voorbeeld van wat persoonlijk geloof kan doen. En Noach die hield dus zijn aandacht op God gericht. En zijn geloof werd reddend geloof. Zijn risiconemend geloof met het bouwen van de boot. Zijn handelend geloof werd reddend geloof voor zijn gezin. En voor ons als christenen werkt dat misschien andersom. Jouw reddend geloof, jouw geloof in God. Hem te vertrouwen met heel je leven. Kan een risiconemend geloof worden. Kan iets doen met jou waardoor je stappen gaat zetten samen met de Heer omdat je hem vertrouwt. Weet je, het is één ding om te proberen om anderen buitenaf te bereiken met het evangelie. Maar het is totaal iets anders om een voorbeeld te zijn voor degene die heel dichtbij je staan, zoals Noach met zijn familie. Om het respect en de waardering te krijgen bij de mensen die dichtbij je staan. Als je kinderen van je houden omdat je van God houdt. Als je partner dichter naar God toe gooit, omdat je zelf met God wandelt. Waar je collega's onder de indruk zijn. Niet van je woorden, maar van wat er gebeurt door je leven heen. Ik wil graag nog heel kort iets zeggen over een ander aspect van Noach en van de aark. Iets wat ik echt op mijn hart heb om met jullie te delen ook voor deze tijd, voor jullie als kerk. Ik geloof dat er zijn twee belangrijke elementen aan het geloof van Noach, behalve het bouwen van de ark. Noach hoorde God spreken om de ark in te gaan. En de tweede keer dat hij God hoort is om de ark weer uit te gaan. Toen het niet langer regende en de aarde opdroogde, kwam de ark vast te zitten op de hoogste berg. En na enige tijd op die bergtop te zijn en die ark stabiliteit heeft gevonden, zegt God tegen Noach, Noach, verlaat de ark samen met je vrouw en de rest van het gezin. Met andere woorden, zegt God, blijf niet zitten, Noach. Het doel van de boot, het bouwen van de boot, dat doel is bereikt. Het is over, het is gebeurd. Weet je dat je op tijden geloof nodig hebt om dingen achter je te laten? Je hebt niet alleen geloof nodig om ergens naartoe te gooien, je hebt ook soms geloof nodig om iets los te laten. Ik weet niet wat gemakkelijk is. Ik heb soms gemerkt dat het moeilijker is om dingen los te laten dan dingen vast te pakken. God wil dat we niet nostalgisch worden met ons geloof. Om dingen vast te blijven grijpen die al lang in ons verleden liggen. En ik denk de uitdaging voor elke christen is te blijven wandelen met God. Om uit je comfortabele gebied te komen. Weet je, na 100 jaar lang te werken aan die boot, loopt Noach het risico zich met die boot te vereenzelvigen. Als ware hij werd de boot. Want soms liggen onze identiteit niet in wie we zijn, maar in wat we doen. Ik weet niet of je dat wel eens opgevallen is, maar als je mensen vraagt van, hey, wie ben je? Dan vertellen ze wat ze doen. Oh, ik ben directeur van. Oh, ik ben leraar. Oh, ik ben. Maar we vinden het moeilijk om iets te vertellen over wie we zijn. Wie is Noach? Oh, Noach is die botenbouwer. Noach werd voor een lange tijd gek verklaard om een boot te bouwen in dat drooggebied voor 100 jaar. Niemand begreep er een snars van. En nu had die boot voor vergelding gezorgd. Ik ben niet gek geweest. Ik heb God gehoord. En je kunt je daar aan vastklampen. Weet je, als mensen raken we soms op een zijspoor. van datgene wat God in ons leven gebruikt om een doel te bereiken met het doel zelf. Jaren geleden, misschien heb ik het verhaal wel verteld, ik weet niet, anders moet je maar stoppen maar. Ja, als je hand omhoog staat, weet ik dat ik het eerder verteld heb. Maar jaren geleden, wij woonden in Engeland en wij hadden geen inkomen, datzelfde verhaal, geen inkomen. We waren intussen gegaan, had tegen ouders gezegd, los, bla, 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 bla. En we zitten aan de andere kant en wij zijn aan het bidden voor een baan en voor alles. Maar we waren ook aan het bidden voor vervoermiddelen, want we hadden alleen maar één fiets. Dan kom je niet ver in Engeland met één fiets, met zes van ons. Dus we baden voor een auto. Geen geld, maar we baden voor een auto. En midden in de nacht wordt René wakker en zegt, ik hoor de brievenbus. Ik zeg, kan niet, het is midden in de nacht. Zegt, ik hoor de brievenbus. Dus ik loop naar beneden, ligt er een envelop. Een hele dikke envelop. Dus ik loop naar boven, duw die envelop open. Daar zit, ik weet niet hoeveel geld, een vermogen aan geld in. Ik kon een auto kopen. Echt. Daar, God gaf het. Amazing. Weet je wat ik deed? Ik bleef luisteren of ik de brievenbus nog een keer hoorde. Mijn vertrouwen zat in de brievenbus. Ik dacht, dat is de manier waarop God werkt. Iedere keer dat die brievenbus ging. Maar we hebben een neiging om vast te grijpen de dingen die ons geholpen hebben in het verleden. Er is in het Oude Testament een verhaal over die bronzen slangen. Ik weet niet of je dat weet, dat het volk was ongehoorzaam, rebelleerde. En er kwamen slangen in het tentenkamp bij de Israëlieten. En de mensen werden gebeden en stierven. Gebeten en stierven. En op een gegeven moment roepen ze het uit. En God zegt tegen Mozes, maak die bronzen slang, zet hem in het midden neer. Iedereen die op die slang ziet, zal genezen. En dat gebeurde. Maar dat was voor dat moment. Weet je dat die slang, dat beeld, 700 jaar lang in het midden is blijven staan van het volk? En dat wat toen hielp, werd een afgod in een andere tijd. Weet je dat de dingen die je vroeger geholpen hebben, een afgod kunnen worden voor je? En je afleiden van de Heer in plaats van naar God toeleiden? Dit is een waar gebeurd verhaal. De tsaar van Rusland keek op een morgen uit het raam van zijn paleis en zag helemaal aan het einde van de tuin een verandering van de wacht. Hoe een soldaat door een ander soldaat werd afgewisseld. En dit ging elke dag op dezelfde plaats. Meerdere keren vond dat plaats. Hij liep de tuin in en hij vroeg waarom deze soldaten daar elke dag de wacht hielden. Maar er was niemand die wist waarom. Hij begon dit verder te onderzoeken en na te vragen en kwam tot ontdekking dat dit alles was begonnen tijdens de regeerperiode van Catharina de Grote, vorst over Rusland. Een hogeplaats bezoek uit Europa had tijdens een bezoek aan Catharina haar als teken van vriendschap een bijzondere rozenstruik cadeau gegeven voor de koninklijke tuin. De struik werd geplant en Catharina had bevel gegeven aan de koninklijke wacht om de struik 24/7 te bewaken tegen vernieling daarvan. Maar er was een klein probleem. Catharina de Grote en de rozenstruik waren al ruim 100 jaar gestorven. Ruim een eeuw verdwenen. Maar de soldaten stonden er nog steeds, het klokje rond. En ze wisten niet meer waarom ze er stonden. En ik geloof dat God eigenlijk tegen ons zegt, leef niet met de ervaring uit je verleden. Natuurlijk is het goed om goede herinneringen te hebben die je verder helpen in je wandel met de Heer. Het is goed om terug te kijken en de hand van de Heer over je leven te zien. En die dingen mee te nemen. Allemaal goede dingen. Maar leef niet in je verleden. Want soms is het enige wat we doen, is herinneren hoe God ons ooit heeft gebruikt of hoe we ooit God hebben verstaan in ons leven. Hoe vroeger we hoe we in het verleden stappen namen in ons geloof. De uitdaging voor vanochtend is dat jij en ik niet worden als een paar oude, verlepte rozenstruiken. Al lang geleden vergaan. De uitdaging voor vanochtend is dat je nieuwe stekjes plant. Dat je nieuwe stappen zet in je geloof. Dat je niet de wacht blijft houden over dingen die met je verleden te maken hebben. Zorg dat je wegtrekt uit de zaken die vroeger zo waren. Kan ik nog iets zeggen? Laat los die zaken waar je vergeving over hebt gevraagd. Als je vergeving hebt gevraagd over iets wat je hebt gedaan in het verleden. Besef dat als je belijdt dat je zonden vergeven zijn en laat het los. Blijf niet teruggaan. God gaat niet terug daarover. Laat los. En verafgood niet de dingen die God in het verleden gebruikt heeft om je op een plaats te krijgen nu. Net zoals ik met het geluid van de brievenbus. Wees dankbaar wat God in je verleden gedaan heeft, maar trek verder. Ik heb eigenlijk een vraag voor vanochtend. Welke dingen in jouw leven en in mijn leven zijn als een ark voor je geworden? Weet je, Jezus is zo'n voorbeeld voor ons. Jezus veranderde water in wijn. En dat deed hij niet meer dan één keer. En de enige reden waarom hij het deed, is om de glorie van de Vader te laten zien. In het genezen van mensen, in het stillen van een storm. Nergens zie je Jezus afhankelijk worden van datgene wat hij eerder heeft gedaan. Hij bleef kijken naar wat de Vader wilde dat hij deed. En dat kon vandaag anders zijn dan gisteren. Wat is het dat God tegen je gezegd heeft over jouw volgende stap? Durf je het echt aan om de Heer te vragen, Heer, wat is het dat u met mijn leven wil? Durf je dat echt? Aan de ene kant heb je de moed voor nodig, aan de andere kant niet. Het gaat om of je God kent als een God die je kunt vertrouwen voor je leven. Ik wil even afsluiten met twee mannen uit de kerkgeschiedenis. Ik hou van kerkgeschiedenis. En één is een man met de naam Dietrich Bonhoeffer. En Dietrich Bonhoeffer was een theoloog die de kans had om naar Amerika te gaan in tijden van de Tweede Wereldoorlog. En zijn vrienden zeiden, kom, je kunt nou nog ontsnappen. Hij zei, nee, ik geloof dat God wil dat ik blijf. En hij bleef. En het kostte hem zijn leven, maar hij was zo'n pilaar voor wat er gebeurde in Duitsland. God heeft hem bijzonder gebruikt, maar God sprak tot hem te blijven. Er is een ander man met de naam Calvijn. Calvijn werd eigenlijk uit Genève weggeperst, zeg maar, door de kerk. Eigenlijk vervolgd door de kerk bijna. En het was een verschrikkelijke tijd voor hem. En hij vlucht weg uit Genève vandaan. En jaren later is hij aan het bidden en aan het voorbereiden en alles. En God zegt door de Heilige Geest om terug te gaan naar Genève. En hij zegt, ga niet terug naar Genève. En de Heilige Geest bleef maar op zijn hart drukken. Ik wil dat je teruggaat naar Genève. Dan gaat hij uiteindelijk terug. En er staat, en wat de geschiedenisboeken zeggen, is dat hij staat dan voor de poorten van Genève en zegt, deze poorten zijn als de hel voor me. Maar God wil dat ik ga. En hij ging naar binnen en het werd zijn beste tijd. God zei tegen Noach, ga uit de ark. Tegen Dietrich zei hij, blijf hier. Tegen Calvijn zei hij, keer terug. Niets hetzelfde voor niemand niet. De vraag is, wat zegt God tegen jou? Wat zegt God tegen jou persoonlijk? Wat zegt hij over je kinderen? Wat zegt hij over je familie? Wat zegt hij over de volgende stap? Wat zegt hij over deze kerk? Wat zegt hij over jouw aandeel in het bouwen van zijn huis en in zijn koninkrijk? Het is zo belangrijk dat we God horen over wat hij wil doen door ons heen. In je komen tot God moet je geloven dat hij bestaat. Dat hij echt is. Dat hij je nooit verlaat. Dat hij bij je is. En dat hij je beloont. God volgen is beloning. Ik weet niet welke beloning, maar hij beloont je. Met zijn genade en met zijn aanwezigheid. Zullen we gaan staan met elkaar?
Ik wil graag dat Henk voor ons bidt. En ik denk dat de Heer door Henk vanochtend vele harten aanspreekt. Er was een tijd toen het moeilijk was in Voorthuizen, dat ik bad dat God me eruit zou nemen. Henk weet ervan. En ik ervoer toen dat God tegen mij zei, het schip is op zee, is beschadigd geraakt en ik wil dat je het schip terugbrengt naar het haven. En dat de mensen tot herstel kunnen komen en het schip opgeknapt wordt om weer te kunnen varen. Ik moest blijven. En toen het weer goed ging in de gemeente en financieel voor ons en wij voelden een rust en er waren andere mensen om dingen te doen, toen voelde ik dat mijn tijd erop zat. En Debbie voelde het niet zo. En ik zei, Heer, dat is wat ik voel. Wilt u mij een duidelijk woord geven dat dit het is? En ik las in Genesis en ik kwam waar de woorden staan. Jij en je hele familie, ga uit de boot. En het was voor mij als een donderslag bij helder hemel dat ik eruit moest gaan. Hij vertelde over Calvijn en Dietrich. Moest ik denken aan koning David. Hij wilde een huis bouwen voor God. En God zegt tegen hem, heel fijn, maar dat moet je niet doen. Ik voel dat God vanochtend mensen spreekt om los te laten. Het mag zijn uit de boot stappen. Dat loslaten mag ook zijn om door die poorten te gaan van Genève. Maar ik voel daarin dat sommige mensen zeggen, ik voel dat God trekt aan mijn hart, dat ik iets moet loslaten, maar ik weet niet wat. De stap dat nodig is, is om te zeggen, Heer, ik hoor dat u tot mij iets zegt. Ik weet niet hoe, maar ik wil me richten op u. En ik wil dan onder andere vragen dat Henk ook bidt dat die stap gezet zal worden van, Heer, ik hoor het, ik voel het, maar ik weet niet wat. Maar ik stel me wel open dat u tot me spreekt. En voor de mensen die vanochtend gehoord hebben wat God wel wil, dat je loslaat. Dat je moet blijven, of juist dat je moet gaan. Dat je de genade en de kracht zal ontvangen om die stap te zetten. En dan te kunnen zien hoe goed en groot en machtig God is.
Terwijl Gert-Joop dat net zegt, ik voel ook om dat het toch een belangrijk besluit is voor velen in je eigen hart. Weet je, met dit soort besluiten is het soms zo goed dat je een stap zet. En niet om je te forceren, maar je vrij te zetten. We hebben gesproken over naar God toekomen. En nou weet ik wel dat God toekomen is in je hart. Dat kan op je plaats. Waar je bent, kun je naar God toe gaan. Je komen tot God. Maar ik ervaar dat het goed is voor je om een stap te zetten. Als je merkt dat je op een van deze dingen bent aangesproken, ook net wat Gert-Joop deelt, of wat ik gedeeld heb, dat je weet, het is niet twee mannen die het zeggen, maar u bent het, Heer. Ik wil je eigenlijk uitnodigen en uitdagen om een stap te zetten, om uit de rij te komen, om naar voren te komen, en gewoon simpelweg voor ons onze handen op je te leggen, en je vrij te zetten, en je ook op het pad te zetten waar de Heer je naartoe aan het leiden is. En als je aangesproken bent hier, door wat God tegen je zegt, dan wil ik je eigenlijk uitdagen. Neem een stap. Neem een stap naar voren. En wil ik graag voor je bidden. De hand opleggen. Ook bidden voor je toekomst. Ga uit de ark. Of keer terug. Of blijf.